Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zoals we dat op de oudejaarsavond gewoon zijn te doen, willen we ook vanavond nog weer even aan u meedelen en onszelf in herinnering roepen de namen van hen die in het afgelopen jaar uit het midden der gemeente en uit de kring van de hunnen zijn weggenomen. Dat was op 6 maart Annetje Johanna Dubbelt, die 88 jaar oud werd. En op 18 mei was het Jacob Slui, die 77 jaar oud werd. Op 5 juni Matthäus Verbiest, in de ouderdom van 81 jaar. En op 21 juni Bartel Jacob de Bakker, ook 81 jaar oud. 28 augustus Janna Marina van Dis den Boer, oud 86 jaar. Op 8 september Marinus Cornelis den Boer, 90 jaar oud. Op 20 oktober Pieter van der Stad, 98 jaar. Op 30 oktober Maria Viskil Knape, 85 jaar. En op 3 december Gijsbertha Dorrestein Evers in de leeftijd van 66 jaar. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Wij zingen Psalm 39, het derde en het vierde vers. 39, vers 3 en vers 4. Wij luisteren naar het woord des Heren zoals we dat vinden in de profetieën van Micha. Micha 6. En als we dat gelezen hebben, zingen we uit Psalm 106, het vierde vers. Psalm 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We lezen dus Micha 6. Hoort nu wat de Heere zegt. Maakt u op, twist met de bergen en laat de heuvelen uw stem horen. Hoort, gij bergen, de twist des Heeren, mitschaders, gij sterke fundamenten der aarde, want de Heere heeft een twist met zijn volk en hij zal zich met Israël in rechte begeven. O mijn volk, wat heb ik u gedaan en waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Immers heb ik u uit Egypteland opgevoerd en u uit het diensthuis verlost. En ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam. Mijn volk, gedenk toch wat Balak de koning van Moab beraadslaagde en wat Bileam de zoon van Beor hem antwoordde. En wat er geschied is van Sittim af tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des Heren kent. Waarmede zal ik de Heren tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God? De stem des Heren roept tot de stad, want uw naam ziet het wezen, hoort de roede en wie haar besteld heeft. Zijn er niet nog ineens ieders goddelozen huis schatten der goddeloosheid en een schaarse eva dat te verfoeien is? Zou ik rein zijn met een goddeloze weegschaal en met een zak van bedriegelijke weegstenen? Terwijl haar rijke lieden vol zijn van geweld en haar inwoners leugens spreken en haar tong bedriegelijke taal bedriegelijk is in haar mond, zo zal ik u ook krenken, u slaande en verwoestende om uw zonden. Gij zult eten, maar niet verzadigd worden. En uw nederdrukking zal in het midden van u zijn. En gij zult aangrijpen, maar niet wegbrengen. En wat gij zult wegbrengen, zal ik aan het zwaard overgeven. Gij zult zaaien, maar niet maaien. Gij zult olijven treden, maar u met olie niet zalven. En most, maar geen wijn drinken. Want de inzettingen van Omri worden onderhouden en het ganse werk van het huis van Achab, en gij wandelt in derzelver raadslagen, opdat ik u stelle tot verwoesting en haar inwoners tot aanfluiting. Alzo zult gij de smaadheid mijns volks dragen. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking op deze avond is uit het gelezen schriftgedeelte, het zesde hoofdstuk van Micha, en daarvan de versen 3 tot en met 5. Micha 6, het derde tot en met het vijfde vers. O mijn volk, wat heb ik u gedaan en waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Immers heb ik u uit Egypteland opgevoerd en u uit het diensthuis verlost. En ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam. Mijn volk, gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde. En wat hem Biliam, de zoon van Beor, antwoordde. En wat geschied is van Sittim af tot Gilgal toe. Opdat gij de gerechtigheden des Heren kent. Laten wij samen Gods zegen bidden. O Heren, we willen aan het begin van ons samen zijn uw aangezicht zoeken in gebed. Dat kan vanavond ook nog. Gij geeft ons daartoe zelf de gelegenheid, Heren. En al moeten wij het dan voor uw heilig aangezicht betuigen en belijden, als we zien op onszelf en hoe ons leven geweest is, ook in het jaar dat nu vrijwel geheel achter ons ligt, dat wij het niet verdiend hebben, dat we het niet waardig zijn, dat u zich met ons nog zoudt inlaten en bemoeienissen zoudt hebben. Al moeten we het voor uw aangezicht erkennen, Heren, dat we overtreden hebben al de dagen van dit jaar en dat er geen dag is geweest waarin we geweest zijn die we moesten zijn, geen dag waarin we geleefd hebben zoals het behoorde, geen dag, ja, geen uur waarin werkelijk ons enige begeren geweest is om u de Heere te vrezen en te dienen zonder zonde, om zo ook waardiglijk het evangelie van Christus te wandelen, want altijd, ook in het leven van uw kinderen, is er nog zoveel zonde en ongerechtigheid overgebleven, Heere, dat uw kerk het moet belijden dat onze beste werken nog onvolkomen en met zonde bevlekt zijn, en dat daarom de gerechtigheid die voor u bestaan kan nooit bij ons vandaan zal komen. Dan moeten we dan inderdaad aan de avond van deze dag erkennen, Heren, wij hebben God op het hoogst misdaan, we zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens, toch geeft u het aan de avond van deze laatste dag nog, dat we voor uw heilig aangezicht mogen verschijnen, hoewel we diep in schuld zijn, hoewel we grote ellende met ons meebrengen en onszelf ingestort hebben, hoewel we onwaardigen en schuldigen voor uw heilig aangezicht zijn, hoewel onze handen bezoedeld zijn en hoewel er vuilheid en ongerechtigheid over onze ziel ligt, nochtans u geeft het nog, o God, dat we mogen samenkomen aan deze plaats, die de plaats van het gebed is. Gij gunt het ons nog, dat we nog een keer het woord mogen horen, en ook dat we nog een keer als gemeente onze noden en onze behoeften voor uw heilig aangezicht mogen brengen. Gegeeft het ons ook vanavond nog, dat wij mogen begeren van u alles wat we nodig hebben, dat we bij u, bij die troon der genade, mogen zoeken hulp, barmhartigheid, ontferming, vergeving. Heren, wat een wonder is dat. Wonder dat we er nog zijn mogen en dat wij niet de weg van alle vlees zijn gegaan. Wonder dat u ons allen nog gespaard hebt. Een wonder ook dat u ons nog onder het evangelie laat. Een wonder ook dat de kandelaar nog niet van zijn plaats is weggenomen. Een wonder ook dat u ons nog niet in de duisternis, in de geestelijke duisternis, die we als erop aankomt zelf verkozen hebben boven het licht, hebt overgegeven en prijsgegeven. Wonder, Heere, dat u zich nog niet van ons heeft teruggetrokken. Een wonder dat die onvruchtbare vijgenboom er nog mag staan. Een wonder dat er nog weer opnieuw arbeid van uw liefde aan ons besteed mag worden. Een wonder dat u groot van geduld en langmoedigheid zijt. O Heere, geef dat we het aanbidden mogen en dat we er klein onder mogen zijn en dat we er verwonderd bij mogen staan. En dat we als mensen die iets van de verwondering kennen hier ook vanavond in uw huis mogen zijn. Dat past ons allemaal, want er is er niet één die niet gezondigd heeft en er is er niet één die uw gramschap niet waardig is. We hebben allemaal gezondigd en ons alle leven stelt ons schuldig voor uw aangezicht. En ons alle leven is, alleen al op grond van wat we in dit afgelopen jaar hebben misdreven, een leven dat verbeurd is. Dat geldt van onbekeerden, maar dat geldt ook van uw volk en kinderen. En nu mogen we er nog zijn, o God. En nu mogen we nog onder het evangelie van uw genade verkeren. En nu wilt u ons ook vanavond nog weer spreken, zoals u dat al zo menigmaal gedaan hebt, van de weg der ontkoming in de Heere Jezus Christus. O Heere, als het woord in dit afgelopen jaar ons niets heeft gedaan, als het nooit binnengedrongen is binnen ons hart, als het ons onbewogen gelaten heeft, als we zonder waarachtige kennis van u hebben voortgeleefd tot op deze laatste dag van dit jaar toe, wilt u dan in uw goddelijke genade deze laatste prediking nog eens gebruiken om waarachtig tot bekering te brengen en om het hart te ontsluiten dat altijd nog gesloten is. En om nu nog zondaren naar u te doen vragen, opdat er ook in deze laatste verkondiging van het evangelie nog iets mag uitkomen, Heere, van de majesteit en van de heerlijkheid van uw werk, zoals gij dat voortzet, zoals gij dat blijft doen, zolang deze wereld staat. O Heere, laat dat ook onder ons geschieden, dat zaligmakende werk van uw Heilige Geest. En wil ook vanavond in ons midden uw kracht, uw genadekracht nog openbaren. Wilt gij hen die u vrezen verootmoedigen, Heere, ze hebben ook niets om zichzelf op te verheffen. En ze kunnen ook niet pochen op een heilige wandel en op de vrezen des Heeren en op Gods vrucht en op de vruchten van de geest die er in zo overvloedige mate zijn geweest, want wat kwam er veel tekort. En wat is er ook veel dat uw kinderen aanklaagt en beschuldigt. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. En gij zoudt recht zijn in al uw weg en werk, ook als u in het gericht treedt met uw kinderen, Heere. En dan is er niemand die voor uw aangezicht rechtvaardig zou zijn. O Heere, wij bidden van u dat we dan vanavond ook nog een keer voor de laatste maal in dit afgelopen jaar uit uw woord mogen horen waar en hoe en in wie er ontkoming is. Dat we het vanavond dan nog een keer mogen horen, Heere, tot vertroosting van onze ziel en tot redding van onze ziel en tot zaligheid van ons zondig verloren leven, maar bovenal ook tot roem van uw genade en verheerlijking van uw deugden, dat gij, Heere Jezus Christus, gekomen zijt om met uw dood en bloedstorting volkomen te bedekken al de ongerechtigheid van hen die door u tot God gaan. O, schenk ons vrucht op de prediking van uw woord en zegen ons in deze laatste woordbediening, in deze laatste samenkomst der gemeente. Heren, we zijn hier met allerlei gedachten in ons hoofd en in ons hart, en dat geldt van sommigen wel in heel bijzondere zin. Want een avond als deze doet ons ook terugblikken in allerlei gebeurtenissen die er in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. En zoals we elkaar er zojuist weer aan hebben herinnerd, zijn er ook in het midden der gemeente gaten gevallen, plaatsen leeggekomen. En daar worden we allemaal aan herinnerd en bij bepaald, maar daar zijn er toch heren die daar vanavond in bijzondere zin de rouw en het verdriet en de smart weer opnieuw van gevoelen. O, wij bidden van u, heren, dat gij bijzonder de rouwdragenden gedenken wilt, wier gedachten teruggaan naar die dag dat de dood in hun kring kwam en die dag dat ze met het stoffelijk overschot van de overledene naar het kerkhof moesten. Heren, wij smeken u dat gij hen in hun verdriet gedenken wilt en dat gij als die barmhartige en die genadige ontfermer aan hen denken wilt in uw gunst. Ja, dat u hen bezoeken wilt met uw vertroostend woord, en dat u vanuit uw eigen woord tot het hart wilt spreken. Heren, het is zo dat wij elkaar het gemis niet kunnen vergoeden, maar gij kunt dat wel. En gij kunt zelfs ook uit het verlies nog winst geven. Heren, we worden er dan allemaal ook weer bij bepaald dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Laat dat gebed in ons leven, Heren, oprecht, o Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. En geef dat we de tijd die er nog is, en niemand weet hoeveel dat is, maar wel mogen gebruiken, dat we die tijd mogen benutten, Heren, om bereid gevonden te worden als de dood komt. Heren, wij bidden van u dat gij gedenken wilt aan hen die om andere oorzaken zorgen hebben en droefheid en verdriet, die dit jaar een jaar hebben moeten meemaken waarin er allerlei dingen misschien teleurstellend zijn verlopen en dingen die hen zorgen geven tot op de dag van vandaag toe. Heren, het is ook waar wat uw woord zegt. In die psalm die ook van de kortstondigheid van het leven getuigt, diezelfde psalm zegt ook dat het leven hier op aarde, dat dan weliswaar kort is, maar tegelijkertijd niet gemakkelijk is. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En dat moet ook beleefd worden. En er zijn er in ons midden die dat beleven, die dat doormaken en die daar ook bijzonder op een avond als deze misschien wel hun ernstige moeite en hun strijd mee hebben. Dat kan ons ook brengen bij allerlei vragen, heren, die we met elkaar toch niet kunnen beantwoorden, maar die we ook niet bij onszelf tot zwijgen kunnen brengen. Vragen omtrent uw doen in ons leven. Uw doen dat we niet kunnen begrijpen menigmaal. Uw daden die we niet kunnen narekenen en die gij ons ook niet verklaart. Ons ook niet behoeft te verklaren. Heilig zijn, o God, uw wegen. Maar laat het dan ook gegeven mogen worden dat niemand uw hoogheid en uw wijsheid tegenspreekt. Doe ons buigen voor u, Heere, en doe ons volgen zonder vragen. Heren, wij willen u bidden voor hen die nu ziek zijn, We dragen ze aan u op. Heer, en we bidden van u dat gij hem voor uw rekening wilt nemen. Onze broeder Viskil, die weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Gedenk hem, o God, in uw gunst. En wilt u zich nog over hem zowel naar lichaam als ziel ontfermen. We willen u ook erkennen dat Marco Wielhauer weer thuis mocht komen. U hebt het nog wel gemaakt, Heere. U hebt zijn leven nog willen sparen. We zeggen u er dank voor. En we bidden van u dat u het ook verder wel wilt maken. En dat u hem wilt leren dat één ding nodig is. Dat moet hij ook leren. En mag hij het als kind al leren, Heere. Geef dat hij het als kind al mag leren. U nodig te hebben. Uw genade nodig te hebben. Geef dat aan velen. Geef dat, kon het zijn, aan al onze kinderen. En aan onze jonge mensen. Ja, Heere, wilt gij die genade verheerlijken in het midden der gemeente. Uw naam tot verheerlijking. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 74, het 12e, 13e en 15e vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Gij spleet wel eer de Schelfzee door uw kracht. En hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd. 12, 13 en 15 van 74. De Heere heeft een twistgeding met zijn volk Israël. Dat maakt de profeet Micha ons in dit kleine boekje van maar 7 hoofdstukken meer dan duidelijk. En het is geen wonder ook, want er is nogal wat mis in het leven van dit volk. Ik wijs u maar op een paar plaatsen, maar als u het op uw gemak eens helemaal zou lezen, dat boekje van de profeet Micha, dan zult u wel ontdekken dat de Heere heel wat op zijn volk heeft aan te merken en dat er heel wat misstanden, heel wat zonden en ongerechtigheden zijn. Maar laat ik u slechts een paar van die klachten, van die aanklachten die de Heere tegen zijn volk heeft laten horen. Ik neem het 3e hoofdstuk bijvoorbeeld. Zij haten het goede en hebben het kwade lief. Zij roven hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. En even verderop, in ditzelfde hoofdstuk wordt gezegd dat ze Sion met bloed bouwen en Jeruzalem met onrecht en dat haar hoofden rechten om geschenken en haar priesters leren om loon en haar profeten waarzeggen om geld. En dan denk ik aan het hoofdstuk wat we gelezen hebben. Daar wordt ons ook nogal het een en ander genoemd, met name in het 2e gedeelte van dat hoofdstuk. De inzettingen, zo staat er in vers 16, van Omri worden onderhouden. En het ganse werk van het huis van Achab. En gij wandelt in derzelver raadslagen. Dat wil zeggen dat ze volop de afgoderij hebben ingevoerd. Omri en Achab waren berucht om de Baalsdienst die ze in hun dagen tijdens hun regering in het land van Israël hebben ingevoerd. En in de dagen van de profeet Micha worden die goddeloosheden nog bedreven. Nou, geen wonder dat de Heere een twist met zijn volk heeft. Geen wonder dat de Heere zijn oordelen zal gaan brengen. God is toch te rein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. En al is de Heere langmoedig en groot van geduld, dat wil niet zeggen dat de Heere het kwaad straffeloos aanziet en dat hij het niet vergeldt. Oh nee, er komt een dag waarop de Heere komt afrekenen. En al heeft de goddeloze dan misschien gedacht dat de Heere het niet ziet en dat de Heere het niet merkt, hij zal merken dat de Heere het wel gezien heeft. En dat de Heere er wel acht op slaat en dat God straks met zijn gerichten komt. Nu, dat zal in Israël ook gebeuren. Dat heeft de profeet Micha moeten aankondigen, zoals de Heere dat al zijn knechten laat aankondigen. Maar voordat dat gericht komt, voordat het oordeel voltrokken wordt, wil de Heere nog eenmaal een poging doen om het volk van Israël tot bezinning en tot bekering te brengen. En de profeet moet in naam van de Heere dat volk als het ware oproepen, dagvaarden. Want God, zo staat er in vers 2, zal zich met Israël in rechten begeven. Er zal een rechtsgeding gehouden worden. En het schuldige volk moet daar voor het aangezicht van de rechter verschijnen. En dan daalt God neer. En hij gaat dat volk een aantal vragen stellen. Hij gaat met dat volk onderhandelen, waarbij zij volop de gelegenheid krijgen om zichzelf te verdedigen. Zij mogen ook hun mond open doen en ze mogen ook uitspreken wat er in hun gedachten en in hun harten leeft. Ze mogen zich verantwoorden voor hun gedrag. Ze mogen een verklaring geven waarom ze zo gehandeld hebben, zoals ze gehandeld hebben. De Heere legt het dan als het ware zelf in de mond. Hij geeft hen door de vragen die hij stelt zelf alle gelegenheid om zich te verdedigen. Luistert u, o mijn volk, zegt God, wat heb ik u gedaan? En waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Israël, als u aanmerkingen op de Heere hebt, dan mag u het nu zeggen. Als God het verkeerd gedaan heeft in uw leven, als de Heere u te veel en te zware lasten opgelegd heeft, zodat u er vermoeid van geworden bent, als de Heere het u in uw leven te moeilijk gemaakt heeft, als u verwijten hebt tegen hem en tegen zijn gerechtigheid, tegen zijn rechtvaardigheid en tegen wat dan ook. De Heere zegt zelf, betuig tegen mij. Nee, maar er moet toch een verklaring voor zijn waarom dat volk zich gedragen heeft zoals het deed. Waarom de inzettingen van Omri worden onderhouden. En waarom het huis van Achab en het doen van het huis van Achab wordt nagevolgd? Er moet toch een verklaring voor zijn waarom ze Sion met bloed bouwen en Jeruzalem met geweld? Er moet toch een verklaring zijn voor het gedrag van de vorsten en van de priesters en van de profeten? Er moet toch een verklaring zijn voor het onrecht dat er in het midden van het volk bestaat, voor die bedriegelijke weegstenen waar ook in het zesde hoofdstuk van gesproken wordt, en van die goddeloze weegschaal waarmee ze handel bedrijven. Er moet toch een verklaring zijn voor het zondige gedrag van Israël. Nu, laten ze die verklaring dan geven. En laten ze de Heere dan zeggen wat ze op hem tegen hebben. Wat ze op zijn geboden tegen hebben. Is de wet te zwaar geweest? Waren die 10 geboden die God zijn volk via de dienst van Mozes gegeven heeft en die hij in het midden van Israël gehandhaafd heeft, waren die 10 geboden, die 10 woorden te veel eisen? Ontbrak er wat aan de zorg die de Heere aan zijn volk bewezen heeft? Heeft hij niet getrouw de verplichtingen die hij op zich genomen heeft als de verbondsgod nagekomen? Heeft hij zijn volk prijs gegeven en er niet langer naar omgekeken? Wat was er nu aan de hand, Israël? Betuig tegen mij. Maar, zo zegt God erbij, voordat ge nu gaat antwoorden, luister eerst nog naar wat ik verder te zeggen heb. Voordat gij nu uw hart uitspreekt, laat ik mijn hart nog een keer mogen uitspreken. Voordat gij met aanmerkingen op mijn doen en laten komt, laat mij nog iets mogen laten zien van wat ik gedaan heb. En dan noemt de Heere 3 dingen met name. 3 dingen waar ze nog eens even aan terug moeten denken. De manier waarop hij hen uit Egypte geleid heeft. De manier waarop hij hen door de woestijn geleid heeft. En de manier waarop hij hen het land Kanaan ingeleid heeft. Immers, heb ik u, zegt God, uit Egypteland opgevoerd en u uit het diensthuis verlost. Israël, daar was toch geen vraag over gebleven, nietwaar, wie dat deed. Dat kan toch iedereen u getuigen, dat hebt u toch van uw vaderen overgeleverd gekregen, dat ik dat gedaan heb. Toen het volk Israël geen hulp of uitkomst bleek en letterlijk hun geest in hen bezweek, toen heb ik hun pad gekend, zegt God. Ik heb door een hoge hand en door een uitgestrekte arm u bevrijdt vanuit het diensthuis waarin ge verdrukt werd en waarin ge zwart waart van dienstbaarheid. Ik heb u geleid met wisse schreden uit dat gevangenhuis en ik heb u op een wonderlijke manier bevrijd. Ik heb u zelfs door een pad laten wandelen waar geen weg was, omdat ik een pad baande door de woeste baren. En toen de Egyptenaars dat probeerden, zijn zij allen omgekomen in de Schelfzee. Israël, dat heb ik gedaan. En dat is waar, en er kan er geen één in Israël God op dit punt tegenspreken. Want ze waren een hoopje ellendige en aanmächtige Joden toen zij daar voor de farao slavendienst moesten verrichten. En er was er geen één die aan bevrijding durfde denken. Er was er niet één die de moed had om op te staan tegen die tiran. Er was er niet één die het volk zou kunnen leiden op de weg der bevrijding. Ze waren allen machteloos en hulpeloos en reddeloos geweest. Maar toen niemand een weg zag en toen niemand meer moed had, toen heeft God een weg gebaand. Toen zij allemaal in moedeloosheid het hoofd neer in de schoot legden en toen niemand meer dacht dat het ooit nog goed zou kunnen komen, toen heeft God tegen Mozes gezegd: strek uw staf uit. En er kwam een pad en ze gingen op het droog. Dat heeft God gedaan. En daarin heeft hij zijn zorg, zijn liefderijke zorg, zijn ontferming, zijn goedgunstigheid aan zijn volk bewezen. Daarin heeft hij zichzelf doen kennen als een helper in de nood, als een hoorder van het gebed, als een redder die verlossing geeft aan hen die gans hulpeloos zijn. Dat moet Israël toch nog bedenken voordat ze tegen de Heere gaan betuigen. En dan het tweede, waar de Heere hem bij stilzet. Hij heeft ze niet alleen uit Egypte geleid, hij heeft ze ook, toen hij ze uit Egypte geleid had, in de woestijn gebracht en hen daar 40 jaar lang door die woestijn heen geleid. En ze moeten het niet vergeten dat in al die jaren hij voor hun aangezicht heeft heen gezonden, Mozes, Aaron en Mirjam. En door het noemen van die drie namen van die twee broers en hun zuster Mirjam vat de Heere eigenlijk al zijn bemoeienissen samen die hij met dat volk in de woestijn gehad heeft. Hij gaf ze Mozes. Stel eens dat ze Mozes niet gehad hadden. Stel eens dat ze Mozes niet gehad hadden in dat uur toen de toorn Gods over hen zou losgebroken zijn. En toen heeft Mozes geworsteld met God in het gebed. En toen heeft de Heere Mozes gebed aangehoord. En hij heeft Mozes begeerte gegeven. En toen Mozes in de bres stond, heeft God zijn volk opnieuw in gunst willen gedenken. En zo heeft de Heere in deze Mozes een voorbidder gegeven, naar wiens stem hij hoorde, een trouwe voorbidder die het volk lief had en die zelf wel een keer bereid was om uit het boek Gods gedeligd te worden, als Israël maar zou mogen leven. En ze hebben deze Mozes gehad al die jaren dat ze door de woestijn heen gingen. En via Mozes hebben ze ontvangen de wet van God. En via Mozes kregen ze te weten de wil des Heren. En via Mozes werd hun geopenbaard de hele dienst der verzoening. En via Mozes mochten ze weten hoe God en langs welke weg God verzoening voor hun zonde wilde doen. O, als Mozes er eens niet geweest was. En behalve Mozes gaf God ook Aaron, de eerste hoge priester, de eerste in Israëls geschiedenis, die op die plechtige grote verzoendag het heilige der heiligen mocht binnengaan met de schaal met bloed. En dan verdween hij uit het zicht van het volk. Als hij in dat binnenste heiligdom was om daar, zoals zij wisten, de schuld van het volk te verzoenen door de sprenkeling van dat bloed op het verzoendeksel. En wat heeft die Aaron veel voor hen mogen doen in de dienst der verzoening. En wat was die Aaron dagelijks bezig in de dingen die bij God te doen waren om de schuld des volks te bedekken. En wat heeft God een rijke gave in deze hoge priester gegeven die het volk door woord en voorbeeld mocht wijzen op de genade Gods. En Mirjam, de profetes zoals ze genoemd werd, die het volk leerde zingen toen ze verlost waren uit Egypte en toen ze doorgetogen waren door de Rode Zee, die het volk leiding gaf in het verheffen van de lof des Heren en in het zingen van de mogendheden Gods. Ja, God heeft in deze drie uit dit enezelfde gezin het drievoudige ambt aan Israël gegeven. Het profetische in Mirjam, het priesterlijke in Aaron, het koninklijke in de leider in Mozes. En zo heeft God opnieuw in trouw en in liefde zijn zorg aan Israël bewezen. Zo heeft hij hen gevoerd door de mensen die hij hen uitgekozen heeft. Zo heeft hij hen geleid als een kudde. Zo heeft hij hen gebracht aan de grens van het beloofde land. Wat opnieuw een trouwe zorg des Heren. En toen was daar het derde waar de Heere zijn volk nog aan herinnert. Wat er gebeurd is vanaf het moment dat ze het land Kanaan binnen gingen. Hij heeft hen niet alleen uit Egypte verlost, hij heeft hen niet alleen door de woestijn geleid, maar hij heeft hen ook in het beloofde land gebracht. En dat terwijl alles erop gericht was om hen buiten dat beloofde land te houden. Daar is wat tegenop gekomen, tegen dat plan Gods met zijn volk. En er zijn wat een vijanden in de weer geweest. En Satan heeft er wat in beweging gebracht om dat plan te verijdelen en het volk te laten omkomen buiten Kanaan. En van al die voorbeelden van pogingen die de vorst der duisternis heeft ondernomen om Israël te vernietigen, noemt de Heere er hier één. Mijn volk, gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde. En wat hem Bileam, de zoon van Beor, antwoordde. U weet dat verhaal wel van Balak, de koning der Moabieten, die Israël wil vloeken om ze zo krachteloos te maken, opdat hij ze met zijn legers zal kunnen verslaan. En om succes te hebben, laat hij die vervloeker, Bileam, de zoon van Beor, uit Petor halen. Maar het plan van Balak en Bileam heeft God doen stranden. Want niet een vloek, maar een zegen kwam er uit de mond van Bileam. En niet één keer, maar herhaaldelijk, doorgaans, heeft Bileam in de naam des Heren, door de geest des Heren, dat volk moeten zegenen. Israël, gedenk er toch aan hoe God toen de vloek in een zegen veranderd heeft. En hoe de Heere voorkomen heeft dat ge zoudt omkomen vlak aan de grenzen van het land der belofte. Israël, gedenk er toch aan, mijn volk vergeet het niet, zegt God. dat ik u toen in mijn bemoeienissen en in mijn trouwe zorgen veilig gesteld heb, zodat u onaantastbaar was. En denk er dan ook aan wat er gebeurd is van Sittim af tot Gilgal toe. Sittim was de laatste plaats waar ze bivakkeerden voordat ze de Jordaan overstaken. En Gilgal lag aan de andere kant van de Jordaan. En wat is er gebeurd tussen Sittim aan de overzijde van de Jordaan en Gilgal aan deze kant? Dat geweldige wonder dat de Jordaan spleet en dat daar ook een pad kwam. Op het moment dat, zoals de schrift zegt, de Jordaan vol was aan allebei zijn oevers. Het kon bij wijze van spreken, menselijk gesproken, geen ongelukkiger moment zijn dan juist het moment dat God uitkoos om zijn volk in het land der belofte te brengen. Ze hebben er in Sittim ook 3 dagen naar mogen kijken, om goed overtuigd te raken van de onmogelijkheid aan hun kant om aan de overzijde van die rivier te komen. Maar wat onmogelijk was bij hen, dat deed God door het wonder. En hij die 40 jaren tevoren een pad door de Schelfzee baande, baande nu een weg door de stromen van de Jordaan. En ze konden weer op het droge oversteken. En wat deed God toen? Toen ging hij voor zijn volk strijden en toen wierp hij door zijn almacht de muren van Jericho om. En toen gaf hij hen tenslotte dat hele land. En hij deed het hen erven en hij gaf hen genade, zodat een iegelijk onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom mocht zitten in het land dat hij hun vaderen had toegezegd. Israël, gedenk toch alles wat er gebeurd is, van Sittim af tot Gilgal toe, voordat ge tegen mij gaat betuigen, voordat ge mij verwijten gaat maken, voordat gij tegen mij gaat zeggen wat ik misdaan heb, waarmee ik u vermoeid heb, denk eerst nog eens aan die weldaden terug. Gemeente, wat blijkt uit dit alles? Wel, uit dit alles blijkt heel duidelijk, en je kunt het op allerlei manieren samenvatten, maar laat ik het vanavond zo mogen zeggen. Uit dit alles blijkt dat God zijn volk waarlijk lief heeft. Ik hoor dat ook in die 2 keren dat hij ze noemt. Mijn volk. O mijn volk, zegt hij. En nog eens een keer, mijn volk. Gedenk toch. Er was een band gekomen. Die heeft hij gelegd. Hij had die relatie met hen aangegaan. Hij had dat verbond met hen opgericht. En zo waren ze zijn volk geworden. En bij die verbondsluiting had hij bepaalde verplichtingen op zich genomen. En daar heeft hij zich helemaal aan gehouden. Geen ogenblik in Israëls geschiedenis is er geweest waarin de Heere ontrouw is geweest aan zijn woord, aan zijn afspraak, aan zijn toezeggingen. Nooit heeft hij nagelaten voor het welzijn van zijn volk te zorgen. Dat bleek toen ze uit Egypte gingen, dat bleek toen ze door de woestijn geleid werden, dat bleek toen ze in het land Kanaan een plaats kregen, en dat is sindsdien vanaf dat moment tot op de dagen van de profeet Micha eigenlijk onafgebroken zo voortgegaan, van dag op dag en van jaar op jaar en van eeuw op eeuw. Nooit heeft hij hun dodelijke dag begeerd. Nooit heeft hij hun verderf gezocht. Nooit heeft hij lust gehad in de dood van de goddelozen. Maar altijd heeft hij daarin lust gehad dat ze zich zouden bekeren en leven. En daarom riep hij hen terug als ze op een pad van de zonde dwaalden. En daarom riep hij hen tot bekering als ze in de strikken van de zonde waren vastgeraakt. En daarom zond hij zijn profeten vroeg opzijnde en zendende. En daarom vermaande hij en daarom nodigde hij en daarom waarschuwde hij. O, nog geen dag, nog geen uur in heel Israëls bestaan is er geweest dat de Heere ontrouw is geweest aan zijn eigen woorden. Maar wat hebben zij daar nou tegenovergesteld? Wat is van hun kant de reactie nu geweest? Oh, en dan heeft de Heer het via zijn knecht Michaël moeten zeggen. Dat hele zonderegister heeft Michaël op moeten noemen. Al die gruwelstukken die ze bedreven, waarin hun ongehoorzaamheid uitkwam, waarin hun hardheid, de verharding van hun hart bleek, waarin hun onbekeerlijkheid openbaar kwam, waarin hun afkerigheid van de Heere sprak. En nu vraagt de Heere aan zijn volk Israël, verklaar dat nou eens, mijn volk. Waarom? Waarom hebt u dat nou gedaan? Hier is Gods liefde aan het woord. Gekrenkte liefde, dat wel. Teleurgestelde liefde. Hier is hij aan het woord die aan die vijgenboom alles gedaan heeft wat er maar aan te doen was. En die verwacht heeft dat die vijgenboom nu eindelijk vruchten zou dragen. Maar hij komt en hij zoekt. En hij vindt geen vrucht. Hier is hij die zich ingespannen heeft en die geen moeite ongedaan gelaten heeft. Die alles geprobeerd heeft om zijn volk aan zijn kant te krijgen en hen te geven. En te laten leven in waarachtige liefde tot hem en tot zijn dienst, maar die het ondervond. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboom. Het heeft zich andere goon naar zijn lust verkoren. Is dan al die arbeid van de Heere te vergeefs? Blijft die liefde des Heeren dan helemaal onbeantwoord? Kunt u begrijpen dat die liefde gaat klagen? Dat die liefde des Heeren ook gaat aanklagen? En heeft de Heere er geen recht op om aan te klagen? En gemeente, zo is het vandaag eigenlijk net het eender. Zo kan God met ons ook in het gericht treden. Zo kan God voor onze aandacht ook nog eens een keer neerzetten al die dingen die hij voor ons gedaan heeft. En dan kunnen we dit afgelopen jaar alleen al nemen om te bewijzen dat er menigvuldige gunstbewijzen des Heren zijn geweest. Of spreekt u tegen? Heeft de Heere ons weer niet een heel jaar gespaard? Heeft de Heere ons niet door dit hele jaar heen gedragen? Ik zeg niet dat het voor iedereen altijd even makkelijk gegaan is. Dat was het voor Israël in de woestijn ook niet. Maar de Heere heeft ons allemaal gedragen. En hij heeft de dag verlengd. En hij heeft de genadetijd verlengd. En we zijn nog in het heden der genade. En het evangelie heeft hij ons gelaten. Behalve de zorg die hij voor ons lichamelijk welzijn heeft bewezen, heeft hij ons ook van zondag tot zondag nog na willen wandelen met zijn heilig en dierbaar woord. En heeft hij ons zijn roepstemmen gegeven. En heeft hij ons die boodschap van genade in Christus geschonken. Heeft hij ons eerlijk willen waarschuwen voor de paden der zonde waar die op uitlopen. Maar heeft hij ons ook voorgesteld de weg die ten leven leidt. En ons gezegd, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Als ik blijf bij datgene wat de Heere hier tot Israël zegt via de dienst van Micha, dan kunnen we die lijnen ook wel doortrekken. Ik heb u uit Egypte gevoerd, zegt de Heere tegen Israël. En toen hij ze uit Egypte gevoerd heeft, toen heeft hij ze gebracht bij die plaats, bij die berg waar hij zijn verbond met hen opgericht heeft. Hij heeft hen apart gesteld, hij heeft hen afgezonderd van de andere volkeren der aarde. Gemeente, dat is net hetzelfde wat de Heere met ons gedaan heeft, is niet? En beleiden we dat niet, dat we onze kinderen afgezonderd zijn van de kinderen der ongelovigen en de kinderen der heidenen, door het teken dat God hen meegaf? Dat zij dragen, dat wij dragen. Ja, de Heere heeft ons gebracht op het erf van het verbond en hij heeft ons daar de dienst der verzoening geopenbaard en hij heeft ons daar de rijkdommen van zijn genade doen voorstellen en hij heeft ons onder de belofte en onder de verplichtingen van dat verbond gebracht. En zo heeft hij het heil dicht bij ons doen komen. En de Heere heeft aan Israël leidslieden gegeven die hen mochten wijzen op de Heere en voorgaan in de dienst des Heeren. Dat is onder ons ook nog zo geweest, gemeente. Dat het woord van God ons ongehinderd verkondigd mocht worden en dat de grote daden des Heeren nog uitgedragen mochten worden. En nog heeft de Heere ons niet overgegeven in de begeerte van onze tegenpartijders. En nog heeft de Heere de listen van de moderne Bileams verijdeld. Die proberen om het volk Gods te vernietigen en om het woord Gods tot zwijgen te brengen. En om het werk Gods te niet te doen. Nog laat de Heere ons leven in een vrij land. En wat de Balaks en de Bileams ook beraadslagen. Hij geeft ons nog ongehinderd de verkondiging van het evangelie. En hij doet ons nog ongehinderd horen wat tot onze vrede dient. En komt in dat alles de goedheid, de trouwe, liefderijke zorg des Heren niet openbaar, gemeente. En dat gaat nog te meer spreken als datgene wat in de schriften objectief wordt voorgesteld door de genade van Gods geest in ons leven ook onderwerpelijk mag worden beleefd in beginsel. Als we persoonlijk iets hebben mogen leren kennen, leren proeven en smaken van dat heil dat in Christus is. Als we persoonlijk wat mogen kennen van dat wonder dat God naar ons omzag, ons die in het diensthuis van de zonde van nature zitten en dat de Heere ons uitleidt. Dat de Heere die deuren opent en die banden losmaakt en dat hij zegeningen geeft onverdiend. Als wij iets mogen kennen van dat heilgeheim dat geopenbaard is in hem die de meer dan Mozes en de meer dan Aaron en de meer dan Mirjam is, in wie de drie ambten verenigd zijn, in onze Heere Jezus Christus. En als we iets mogen kennen van dat wonder waar Johannes van spreekt, uit zijn volheid nu, hebben wij ontvangen genade voor genade. Nu, dat mag de Heere toch op een oudejaarsavond nog wel eens een keer tegen ons zeggen. En dat mag dan toch nog wel eens een keer voor onze aandacht staan voordat we het jaar afsluiten. Wat heeft God al niet gedaan om ons te bewegen tot het geloof, om ons te brengen tot bekering, om ons te bewegen tot het verlaten van de paden der zonde, om ijverig in zijn wegen te gaan. Wat heeft de Heere allemaal al niet gedaan om die onvruchtbare boom van ons leven vruchten te doen dragen tot zijn eer. En wat een trouwe, liefderijke zorg is er van zijn kant aan ons besteed. En de Heere meende het ook. Gemeente, de Heere meende het. Toen hij 52 weken lang ons toegeroepen heeft, wend u tot mij en word behouden. Want ik ben God en niemand meer. De Heere heeft het gemeend met ons allemaal. Toen hij ons 365 dagen lang geroepen heeft. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. Hij bekeerde zich tot de Heere. Zoekt de Heere. En leeft. En wat staat daar dan van onze kant tegenover? Als de Heer ons nu in het gericht betrekt en tot ons zegt wat hij tot Israël zei. O mijn volk, wat heb ik u gedaan? Waarom is uw leven nu zo geweest zoals het was? Waarom zijn er nou van die 365 dagen in dit jaar geen twee geweest, zelfs niet één geweest, waarin u zonder zonde geleefd hebt? Waarom zijn er van al die weken die ik u gegeven heb, nu geen twee, zelfs geen één geweest, waarin uw hart onverdeeld voor mij geweest is? Wat hebt u dan in mij gevonden, zegt God, waarop u aanmerkingen maakt? Welk fout, welk gebrek, welk tekort is er in mij en in mijn bemoeienissen en in mijn handelwijze? En in mijn leiding met uw leven geweest, waarmee heb ik u vermoeid? Was mijn wet te zwaar? Waren mijn geboden te zwaar? Waarom hebt u me dan niet gediend? Met geheel uw hart en met geheel uw ziel. En welke geboden waren er dan te zwaar? O mijn volk, zegt God, wat heb ik u gedaan? Zeg het eens eerlijk. Kunt u het nog herinneren, die keren dat u afweek? Kunt u het nog zich herinneren, die keren dat de roepstem Gods kwam en dat u er wel erg in had, maar dat u het toch naast u neerlegde? Waarom was dat? U hebt er toch wel een verklaring voor. Moet toch een reden zijn waarom u gezondigd hebt? Moet toch een reden zijn waarom u niet luistert? Er moet toch een reden zijn waarom u de zonde vasthoudt en de ongerechtigheid? Er moet toch een reden zijn waarom uw hart gesloten blijft? Er moet toch een reden zijn waarom u niet tot de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid vlucht? Wat is er nu fout in de God? Wat is er tekort in Christus? Wat is er voor gebrek aan die weg der zaligheid? Wat is er voor gebrek in dat woord des levens dat uw zaligheid op het oog heeft, dat u toch voortgaat op de weg van het verderf? En wie wil er nu naar voren treden om het eerlijk te zeggen tegen de Heere, tegen de Heere te betuigen? God geeft u permissie. Betuig tegen mij. Breng nu maar beschuldigingen in. Zeg het dan maar wat er leeft in uw hart. Zeg het dan maar wat er omgaat in uw gedachten. Zeg het dan maar waarom de wet des Heren u te zwaar is. Zeg het dan maar waarom de zonde u te dierbaar is. Zeg het dan maar waarom de vreze des Heren u niet aantrekkelijk voorkomt. Zeg het dan maar waarom de wereld u nog aanlokkelijk is en de dienst van de Heere en de vreze Gods niet. Zeg het dan maar. Waarom hebt u God vergeten? Daar moet toch een redelijke verklaring voor zijn. We doen dat toch niet zomaar. Elke zonde heeft toch een verklaring, gemeente. Denk er eens over na. Verklaar uw gedrag. Verklaar uw schuld. Verklaar uw ongerechtigheid eens.
Waarom is uw hart gesloten? Voor zo'n goeddoend, liefderijk ontfermer. Waarom is uw oog gesloten? Voor zo'n borg en middelaar die zalig maakt en die verlost van het verderf. Waarom liever andere goden dan deze God? En zo wil de Heere ons vanavond, net als het volk van Israël in Micha's dagen, vastzetten. Zodat de mens geen kant meer uit kan. Want als je dit hoort en als God zo met ons in het gericht treedt. Gemeente, wat wordt onze zonde dan onuitsprekelijk zwaar. Want dat is tenslotte zonde tegen een goeddoend God. Zonde tegen een God die ons nawandelt met zijn liefde. En die ons toespreekt vanuit zijn liefde. Zonde tegen het evangelie van de Heere Jezus Christus. Nou, sta er dan nog een keer bij stil, voordat dit jaar voorbij is. Denk nog eens aan wie hij geweest is. Aan zijn doorluchte wonderdaan. Aan zijn trouwe zorgen. En denk dan ook nog eens terug aan wat uw leven geweest is en hoe dat was. Opdat gij, zo eindigt onze tekst, de gerechtigheden des Heren kent. Want daar gaat het tenslotte om in ons leven. Dat moet het doel zijn. De gerechtigheden des Heren kennen. Ik kan dat ook vertalen met de rechtvaardige daden des Heren. En dat naar twee kanten. In wat ik deed voor zijn volk. In al die bemoeienissen die hij met hen had. In al die uitreddingen die hij hen gaf. Uit Egypte. Door de woestijn. In het land Kanaan. Al die daden Gods. Al die rechtvaardige daden Gods. Waarin de Heere zich hield aan zijn verbondsafspraken. En waarin hij zijn trouw aan Israël nooit wilde krenken. Maar ook naar de andere kant. Die rechtvaardige daden Gods. In de geruchten die hij bracht over de vijanden. Over de farao en over zijn legermacht. Die Israël niet wilde laten gaan. En toen ze hadden laten gaan. Kregen ze spijt van en ze jaagden dat volk achterna. En toen waren daar de rechtvaardige daden Gods. Toen hij ze deed omkomen in de wateren van de Schelfzee. En wat er gebeurde onderweg. Onder de leiding van Mozes en Aaron en Mirjam, toen de Amalekieten verslagen werden, en op onderweg met andere volkeren die het op de ondergang van dat volk Israël voorzien hadden, de rechtvaardige daden van de Heere, toen hij de list van Bileam verijdelde en toen hij dat volk van Moabieten en met de Midianieten deed omkomen in de strijd. Ja, laten ze die rechtvaardige daden Gods niet vergeten. Maar dan moet het dichterbij komen, want het is een twistgeding waarin de Heere niet alleen zijn daden voor het oog van Israël plaatst, maar waarin hij hen ook hun zondige daden voor de aandacht plaatst. En als ze in dat licht de rechtvaardige daden Gods gaan kennen, waar komen ze dan terecht? Dan is het gebleken in die geschiedenis. En ik neem dat ene element er nog even uit. Dat God de zonde in zijn volk ook bezoekt. O mijn volk, gedenk toch wat Balak de koning van Moab beraadslaagde. En wat Bileam de zoon van Beor hem antwoordde. God deed hem een zegen spreken in plaats van een vloek. Maar er was ook een moment dat Bileam aan die koning van Moab een advies gaf om Israël tot zonde te verleiden. En die list is gelukt. En toen zijn er zoveel gevallen, ook van het volk des Heren, door het recht Gods getroffen. Want de zonde in de vijanden wordt door de Heere niet vergeten. Maar de zonde onder het volk des Heeren wordt door de Heere nog zwaarder aangerekend. En wordt zeker ook bestraft. Opdat gij de gerechtigheden des Heeren kent, Israël, als gij in deze weg voortgaat. De weg zonder mij. De weg van het gesloten hart. De weg van de vijandschap tegen God en tegen zijn heilige wet. Als geen deze weg voortgaat, mijn volk, dan zult gij de gerechtigheden des Heren leren kennen tot uw eeuwig verderf. Want God laat niet met zich spotten. En waarom zegt de Heere dat nu en waarom zegt de Heere dat zo? Gemeente, dat heeft maar één doel. Dat is dat doel dat Israël nu nog tot bekering zal komen. En dat ze nu nog zullen gaan vragen naar God hun maker. En is er nog een weg om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En dan wijst alles wat die tekst hier noemt eigenlijk naar één punt. Ik heb u dat min of meer al aangestipt. Mozes, Aaron, Mirjam. De drie ambten komen samen in hem die Christus heet. Gods gezalfde. En die verlossing uit Egypte. Achter het bloed mochten ze schuilen, weet u nog? En ze werden in Kanaan gebracht, geleid door Jozua. En zijn naam is dezelfde als de naam Jezus. En zo lopen die lijnen allemaal uit op dat ene punt. Op hem die in de volheid des tijds gekomen is. In wie Gods genade en Gods barmhartigheid hun hoogtepunt bereikt hebben. En in wie de openbaring van de zondaars liefde Gods ook zijn hoogtepunt bereikt heeft. En hij is het die ons in dit afgelopen jaar mocht worden voorgesteld. Als de middelaar Gods en der mens. En hij is het over wie ik u ook tenslotte in deze laatste prediking in dit jaar mag spreken. Hij, het vervulde paaslam, de meerdere Mozes, de eeuwige koning, de enige hoge priester en de volmaakte profeet, hij is het in wie de gerechtigheden Gods geopenbaard zijn. Want het is uit zijn volheid dat een onwaardig volk gezegend wordt. En het is in hem dat de schuld van dat volk bezocht wordt. Opdat ge de gerechtigheden des Heren kent. Gemeente, wat heeft God al niet gedaan voor een schuldig volk? Hij heeft nog veel meer gedaan dan wat hij hier via Micha opnoemt aan Israël voorstelt. Hij heeft niet alleen maar de gevangenisdeuren van Egypte opengezet en daar Mozes, Aaron en Mirjam voor het aangezicht van Israël heen gezonden. En niet alleen maar dat volk gebracht in het land der belofte en al die heilsweldaden tussen Sittim en Gilgal getoond. Hij heeft, en ik ga naar het Nieuwe Testament, hij heeft zijn eigen zoon gegeven. Afgestaan van zijn hart. Hij heeft hem gegeven in deze donkere, in deze duistere wereld vol goddeloosheid. En de Zoon van God heeft zich gewillig laten zenden. En hij is gekomen om de wil Gods te doen. En hij is gekomen in de plaats van zijn schuldig volk. Hij is gekomen in de plaats van vloekwaardigen, van overtreders. Hij heeft onze ongerechtigheden op zich genomen. En onze schulden, die heeft hij gedragen. De gerechtigheden des Heren, gemeente, waar leren we die kennen? Als we hem volgen. De weg van kribben naar kruis. Als we hem volgen straks op Golgotha. Als we hem zien aan het vloekhout. Als al Gods golven en al Gods baren over hem heen gaan. Als hij door het wraakzwaard van de gerechtigheid Gods getroffen wordt. Als hij moet nederdalen ter helle. Als hij de dure prijs ter ziele dat rantsoen aan God moet gaan voldoen. Als hij zijn dierbaar bloed moet gaan geven. En als er voor hem geen pardon is. Als hij roept, maar God antwoordt niet. Omdat de gestraffende, de eisende gerechtigheid Gods aan hem bezocht wordt. En omdat hij onder dat recht Gods niet alleen buigen moet, maar ook om moet komen. Opdat gij de gerechtigheden des Heren kent. En daar is dan tegelijk de weg gewezen. Waar een schuldig zondaar, wiens hart hem zelfs aan moet klagen, heen moet. Daar is gelijk de weg in gewezen waar iemand naartoe moet. Die een jaar moet afsluiten met nieuwe schuld en nieuwe ongerechtigheden. Is de weg gewezen voor iemand die aan het einde van het jaar voor het aangezicht Gods bij eerlijk zelfonderzoek tot geen andere conclusie moet komen dan onrein van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Heren, waar dan heen? Opdat ge de gerechtigheden des Heren kent, zegt God in zijn dierbaar woord. En hij wijst ons op die enige borg en middelaar. En wie God een welbehagen heeft. En die hij ons voorstelt als die vrijstad waarheen we mogen vluchten. Als die ark der behoudenis waar we een veilige schuilplaats in mogen vinden. Als die dierbare borg en middelaar, die het nog één keer in dit jaar ons toeroept, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Amen. We zingen op Psalm 79, het vierde vers. Zo mogen wij ook aan het einde van deze kerkdienst, die aan het einde van dit jaar gehouden mocht worden, nogmaals tot u komen. En met dank erkentenis voor u treden, Heren, voor uw woord,
voor uw heilig evangelie, dat u ons nu en dat u ons een heel jaar weer hebt willen geven. Ach, en als wij nu naar onszelf zien en de vraag stellen, u de vraag horen stellen, wat heeft het u nu allemaal gebracht? En wat is de vrucht daar nu van geweest? Heere, dan weet u het, wie het zijn in ons midden, bij wie elke vrucht tot nog toe ontbreekt. En u weet het ook, dat er door uw genade zijn mogen, die door de bearbeiding van uw Heilige Geest inderdaad mogen zeggen, het is niet allemaal te vergeefs geweest. De Heere heeft zich over me willen ontfermen. Heere, maar als wij aan de andere kant ook nog eens zien op wie wij geweest zijn en hoedanig ons leven geweest is, wat past het ons dan inderdaad om met die psalm die we al gezongen hebben, het voor uw heilig aangezicht uit te spreken: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Verzoen die zware schuld. O God, wat is er veel in ons leven dat voor u niet kan bestaan. Velen van ons beseffen dat niet eens. Stemmen het met de mond wel toe, maar het drukt hen nooit en het weegt nooit op hun ziel. Anderen praten er misschien wel over, maar hebben er ook nooit verdriet over gehad. Kennen niet de ware droefheid naar God. En u weet ook, Heere, wie het zijn die dat wel eens beleefd hebben, maar die er dan toch vaak ook nog weer zo gemakkelijk overheen kunnen leven en allerlei verontschuldigingen bij de hand hebben om hun verdorven bestaan toch maar weer te verklaren en eigenlijk ook een beetje te rechtvaardigen. O God, breng ons vanavond allemaal in de schuld en doe ons vanavond allemaal buigen voor uw heilig aangezicht, wetende dat er niemand is die deugt en dat er niemand is die voor u kan bestaan als u in dat gericht treedt en als u ons in dat gericht betrekt. O God, wij bidden u om het werk van uw Heilige Geest dat ons vernedert en vernederen moet, opdat we geschikte voorwerpen voor uw genade zullen zijn. Maar we smeken u ook om dat werk van uw Heilige Geest, waardoor we de gerechtigheden des Heren leren kennen en waardoor we met name die borg en middelaar Christus Jezus leren kennen en de kracht en de heerlijkheid en de rijke betekenis van zijn offer, van zijn dood, van zijn bloedstorting. Opdat we zo ook de weg der ontkoming niet alleen mogen zien, maar dat we die weg ook mogen betreden, Heren, en dat we op die weg verlost mogen worden van dat pak der zonde en van die last der ongerechtigheid. Heren, genadige, barmhartige God, ontferm u over ons en over onze kinderen. Aan de avond van een jaar waarin er zoveel is dat ons schuldig stelt, aan de avond van een jaar waarin gij van uwentwege zoveel bemoeienissen met ons hebt willen houden en wil ons door zijn Heilige Geest waarachtig geloof schenken. En neem weg van ons alles wat ons van u vervreemdt en verwijdert, al onze ongerechtigheden. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 105, derde vers. De genade van onze Heere Jezus Christus de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.